Goedemorgen gemeente, gasten en allen die met ons verbonden zijn. Er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee M. Baan uit Veenendaal. En vanavond hoopt kandidaat J.K. Abbink uit Frieseveen om 7 uur voor te gaan in de Westerkerk. Woensdag 4 november, dankdag voor gewas en arbeid, hopen voor te gaan 's morgens om 10 uur dominee M.H. de Jong uit Frieseveen. En 's avonds om 7 uur dominee M. Goudriaan uit Ede. Let op, beide diensten zijn in CCK 2. En dankdag zijn de collecten bestemd voor de kerkvoogdij en vormen samen de dankdagcollecten. De collecten worden van harte in uw milddadigheid aanbevolen. Volgende week, zondag 8 november, hopen voor te gaan 's morgens om 10 uur dominee J. en Zuiderduin uit Oosterwolde. En dat in Stjavelin. En 's avonds om 7 uur dominee M.G.M. Mudde uit Hollandse Veld in de Westerkerk. 28 oktober is Noah Marsman geboren. En Noah is de zoon van Sander en Jenny Marsman. Morgen vervallen de catechisaties in verband met Dankdag. U kunt uw boodschappen voor de stichting Manna inleveren bij boekhandel De Akker. En na de zegenbeden zingen we zo mogelijk staande het Lutherlied Een vaste burcht is onze God, couplet 1 en 2. Vandaag mag er niet gezongen worden in de kerk. De organist speelt de psalmen, zodat u in gedachten kunt meezingen. Vanwege de coronamaatregelen stellen we als eerste de eigen gemeenteleden in de gelegenheid de erediensten te bezoeken. En daarnaast, met ingang van vandaag, is er ook beperkt plaats om gasten te ontvangen. Op de site vindt u de meest actuele informatie. En dan de liturgie voor deze dienst, de schriftlezing, Hebreeën 11, vers 32 tot en met 40. De voorzang, gezang 5, vers 1. De te zingen psalmen, psalm 46, vers 1 en 2. Psalm 90, vers 6, 8 en 9. Psalm 126, vers 2. En psalm 27, vers 3 en 7. Dit alles deel voor lente. Namens de kerkenraad wens ik u en wens ik jou een gezegende dienst. Laten we dan nu gaan zingen in ons hart. Gezang 5 en daarvan het eerste vers.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot de eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid, vrede en vertroosting zij u van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zullen we in gedachten gaan zingen, wel uit Psalm 46, daarvan het eerste en het vierde vers. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkte als ze door droefheid kwijnen. Ze werden steeds hun hulp gewaar in zielsbenauwdheid, in gevaar. Dies daarom zal geen vrees ons doen bezwijken, schoon de aarde uit hare plaats mocht wijken, schoon het hoogst gebergd uit zijn stee verzet werd in het hart der zee. De Heer, de God der legerscharen, is met ons, hoed ons in gevaren. De Heer, de God van Jacob's zaad, is onze burg, een toeverlaat. Komt, wilt op zere daden merken, aanschouw des hoogsten grote werken. Zij macht die nooit te stuiten is, maakt de aarde tot een wildernis. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing van morgen vindt u in het Nieuwe Testament, de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 11. En dan beginnen we te lezen bij het 32e vers. Dat wil zeggen, als de lange rij van de geloofshelden al gepasseerd is. En dan schrijft de apostel verder in het 32e vers. En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd zal me ontbreken, zou ik verhalen van Gideon en Barak en Simson en Jefta en David en Samuel en de profeten, welke door het geloof koninkrijken hebben overwonnen, gerechtigheid geoefend, de beloftenissen verkregen, de muilen der leeuwen toegestopt, de kracht des vuurs hebben uitgeblust, de scherpte des zwaards zijn ontvloden, uit zwakheid krachten hebben gekregen, in de krijg sterk geworden zijn, heerlegers der vreemden op de vlucht hebben gebracht. De vrouwen hebben hun doden uit de opstanding wedergekregen en anderen zijn uitgerekt geworden, de aangeboden verlossing niet aannemende, opdat ze een betere opstanding verkrijgen zouden. En anderen hebben bespottingen en geeselen geproefd en ook banden en gevangenis, zijn gestenigd te worden, in stukken gezaagd, verzocht, door het zwaard ter dood gebracht, hebben gewandeld in schaapsvellen en in geitenvellen, verlaten, verdrukt, kwalijk behandeld zijnde, welke de wereld niet waardig was, hebben in woestijnen gedoold en op bergen en in spelonken en in de holen der aarde, en deze alle hebben de door het geloof getuigenis gehad, hebben de belofte niet verkregen, alzo God wat beters over ons voorzien had, opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, zullen we samen bidden en in onze voorbeden gedenken Sander en Jannie Marsman vanwege de geboorte van hun zoon Noah. Vandaag is mevrouw Wessel Stoeters jarig. Ze mocht 70 jaar worden. En we willen in de voorbeden ook voor de heren neerleggen de situatie van mevrouw Berkhoff Smelt. Haar schoonzuster is overleden. En dan zijn er coronapatiënten en ook zieken. Die zijn er haast altijd, maar in deze tijd spreekt dat wel bijzonder aan. Zullen we samen bidden. Heren, we hebben net zo het een en het ander voorgelezen. Vreugde en droefheid. Zwakheid van mensen. Ze worden ziek. En er zijn vaak menselijk gesproken weinig middelen voorhanden. We worden er in deze tijd, heren, keer op keer met de neus opgedrukt dat we maar heel klein zijn. En dat we afhankelijk zijn. En ja, daar leek het niet zo erg meer op dat we afhankelijk waren. En er zijn nog weinig mensen die het beseffen vandaag de dag. Maar heren, u bent groot. En als we ergens van afhankelijk zijn, van iemand afhankelijk zijn, we zijn het van u. En dan moeten we zeggen, heren, afhankelijk van u, dat lijkt nog niet zo best. Want uw woord zegt dat we allemaal gevallen mensen zijn. En wat voor goed zouden we dan toch van u te verwachten hebben. Maar nochtans, dat zegt u ook in uw eigen woord, daar is verlossing bij u. Daar is kracht bij u, daar is gerechtigheid bij u. En heren, daar komen we u om smeken, of u dat door uw Heilige Geest en door uw woord ook ons zou willen duidelijk maken vanmorgen. Laat uw gerechtigheid groot worden in onze ogen. Dan kunnen we de vreugde aan, en dan kunnen we de moeite aan, dan kunnen we door het gemis heen zien, want dan zien we op u wie u nog bent, een God die zonder verdienst aan onze kant nog genadig wil zijn. En heren, zou u die genade ons alle willen schenken vanmorgen, hier in dit gebouw, maar ook als we thuis meeluisteren, dat uw genade ons deel mag zijn. En als het niet zo is, laat die het dan worden, heren. En daar kunt u toch. En als uw koninkrijk wordt uitgebreid, dan wordt uw eer verhoogd. Gedenk ons allen. Gedenk de kerk, heren. In een diepe val is ze terechtgekomen. En ze weet vaak de weg niet. Maar leer ze wat de meeste kerkgangers van jongs af al hebben geleerd met Psalm 25. Heere, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Dan wordt het helder gezien wat de weg is. Hij die de weg en de waarheid en het leven is, de Heere Jezus. Gedenk, Heere, zo niet alleen de kerk en de kerken, maar gedenk zo ons ganse land. Richt haar nog op. En dan niet in de eerste plaats uit een ziekte die ons aan alle kanten omringt, maar richt ons op, heren, uit onze val, die afval van u. En die val is zo diep, van nature hebben we die niet eens in de gaten. Heren, gedenk zo alle overheden, plaatselijk tot en met in ons vaderland, ons vorstenhuis, alle die werken mogen in de zending, uw woord verbreiden, heren, laat dat woord zijn kracht mogen doen. En als we dit alles voor uw aangezicht neerleggen, we hebben zelf niks om op te pleiten, maar heren, voor uw aangezicht mag er gepleit worden op uw eigen naam. Hoor ons zo in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Gemeente, gisteren was het 31 oktober en u zult wel weten, dat is alle jaren zo, de herdenking van de kerkhervorming. Er wordt wel steeds minder aan gedaan, maar het is wel waar. Een groot gebeuren, die kerkhervorming. Luther die ontdekte dat God zelf in het woord ons leert dat de rechtvaardige door het geloof zal leven. Eigenlijk is dat de kern van de reformatie, het is ook de kern van de hele Bijbelse leer. De rechtvaardige die zal door het geloof alleen leven. Dat heeft Luther ook duidelijk verdedigd. Hij had in zijn leven al heel wat manieren uitgeprobeerd om langs die wegen zalig te worden, maar dat lukte niet. En tenslotte mocht hij leren dat een goddeloze door het geloof gezaligd wordt. Daarom heeft hij die 95 stellingen ook aan de deur van de slotkapel getimmerd. Door het geloof. Door het geloof is hij voortgegaan. Toen een tegenstander op zekere dag aan Luther vroeg: Luther, als nou iedereen je zou verlaten, wat dan? Toen gaf Luther dit antwoord: als u vraagt waar ik dan een rustplaats zou vinden onder de hemel, ach, zei Luther, al had ik 400 hoofden te verliezen, dan zou ik ze liever allemaal willen kwijtraken dan dat ik ooit terug zou nemen wat ik van het heilige geloof van de christenen heb gezegd. Door het geloof is het met Luther niet fout afgelopen. Hij kwam op zekere dag op een paard zonder zadel en zonder teugel in Wittenberg aan. 20 dagen achter elkaar kon die strijd leveren met de Roomse geleerde Johannes Eck. Maar door het geloof kon hij tenslotte zeggen: betekent weinig om voor het woord Gods te sterven, omdat ook het vlees geworden woord gestorven is. Want als we met dat woord sterven, dan zullen we ook met dat woord opstaan. Door het geloof heeft hij de geschriften van de paus weggegooid in het vuur. En hij sprak toen: omdat u, en bedoelde de paus, de heilige des Heren beroerd hebt, zo verteren u het eeuwige vuur. Door het geloof, zei een Luther toen erop aankwam: hier sta ik, ik kan niet anders. Vanmorgen in deze dienst zou ik toch wat willen stilstaan bij dat wonder dat de kerk eeuwen geleden heeft meegemaakt. Alleen, ik zou het niet zozeer willen gaan hebben over Luther, dat zou hij ook zelf niet gewild hebben, maar de blik willen we richten op een andere van de geloofshelden die we tegenkomen in Gods woord, Mozes. De tekst voor de preek ligt net voor de schriftlezing, de verzen 24 tot en met 26 van Hebreeën 11. Daar lezen we: door het geloof heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao's dochter genoemd te worden, verkiezende liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben, achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten van Egypte. Want hij zag op de vergelding des looms. Ik heb straks in de preekgemeente 3 punten. Wat Mozes door het geloof heeft geweigerd, dat is het eerste punt. Wat hij door het geloof heeft verkozen, tweede punt. En het derde punt, wat Mozes door het geloof heeft gezien. Dus wat Mozes door het geloof heeft geweigerd, verkozen en gezien. Maar zullen we eerst in gedachten gaan zingen uit Psalm 90, de verzen 6, 8 en 9, waar ik de eerste regels van zal noemen. 90 vers 6, helaas het best van onze beste dagen baart dikwijls smart, geeft dikwijls stof tot klagen. Het 8e vers, uw gunst sterkt meer dan de uitgezochtste spijzen, En het negende vers, laat uw gena ons met haar troost verrijken. De versen 6, 8 en 9 van Psalm 90. Gemeente, de tekst voor vanmorgen die heb ik genomen uit het 11e hoofdstuk van de Hebreeënbrief. In dat hoofdstuk gaat het over het geloof. En meteen in het eerste vers krijgen we een beschrijving van wat dat geloof precies is. Het is een vaste grond der dingen die men hoopt en het is een bewijs van de zaken die men niet ziet. Dus het geloof maakt het onzichtbare waar en het onzekere zeker. Dat doet het geloof. Alleen door dat geloof kan een mens ook verschijnen zonder verschrikking voor de rechterstoel van God. Alleen door dat geloof krijgt hij moed en kracht om de doodsjordaan door te gaan en de laatste vijand tegemoet te treden. Door het geloof alleen krijgt hij ook liefde ervoor om het kruis van Christus te dragen en de schande te verachten. Dat is in het kort gezegd eigenlijk de boodschap die de apostel die dit hoofdstuk schrijft hier aan zijn lezers meedeelt. Hebreeën zijn het, Hebreeën. Dat wil zeggen Joden die christen zijn geworden. Waarom een brief aan de Hebreeën? Nou, het was in die dagen al zo dat de Joden altijd een veracht volk waren. Maar de christenjoden, daar gold het nog wel dubbel voor. En die christenjoden, die werden zwaar vervolgd. En ja, ze zijn alles zo'n beetje kwijtgeraakt. Maar het is het eind van de vervolging nog niet. En dan worden ze moedeloos en ze worden bang. En ze zien tegen de toekomst op. En daar lezen we ook over in hoofdstuk 12. Dan zegt de apostel, ze hebben trage handen en slappe knieën gekregen. En om die zaken weer een beetje op gang te krijgen, jawel, moedigt de apostel ze aan. Waarmee moedigt hij ze aan? Door allerlei voorbeelden te geven van andere heiligen die ook door het geloof overwonnen hebben. Dan noemt hij een hele rij op en eindelijk dan breekt hij die lange lijst maar een keer af. Want dan zegt hij, zou ik nog verhalen van Gideon en Barak en Samson en Jaft en Samuel en ga zo verder maar door. Die hebben ook allerlei daden des geloofs verricht. Ja, het eind zou eigenlijk zoek zijn. En dan, ja, kijken wij vanmorgen naar één uit die lange lijst, Mozes. Wat schrijft de apostel over hem? Dat hij geweigerd heeft een zoon van Farao's dochter genoemd te worden. Dat brengt me bij het eerste punt, wat hij geweigerd heeft door het geloof. U kent denk ik allemaal die geschiedenis wel. Mozes werd noodgedwongen door zijn ouders in een biezen kistje gelegd. En te water gelaten in dat kistje in de Nijl. En daar vond de dochter van Farao hem. Wat gebeurde er? Nou, God die neigt de harten van de koning als waterbeken, maar ook deze dochter van de farao, haar hart werd geneigd om mededogen te hebben met dat kleine ventje. Ze liet hem uit het water halen en ze is hem gaan verzorgen. En zo heeft Mozes een leven daar gekregen. Waarin die alles te danken had, allereerst aan de Heer en vervolgens aan die dochter van Farao. Want hij is opgegroeid in het paleis van de Farao, maar toen die groot was geworden, toen kwam er een dag dat die ging weigeren nog langer de zoon van Farao's dochter genaamd te worden. En dan moet u niet denken dat die weigering zo'n beetje vanzelf ging. Nee. Nee. Dat betekende nogal wat natuurlijk. Hè? Dat betekende heel veel. Die weigering, ja. Dat was maar niet een beetje ondankbaarheid die langzamerhand bij Mozes gegroeid was tegenover die edelmoedige dochter van de farao. Nee, die weigering, dat werd een radicale, totale breuk. Kijk, wij kunnen ons natuurlijk allemaal best voorstellen dat Mozes zijn stiefmoeder uiterst dankbaar is geweest. En zeker toen die groot was en begrijpen ging en horen ging hoe het eigenlijk zat met zijn afstamming. Ja, toen had hij alle reden om zijn stiefmoeder dankbaar te zijn. Maar toen de verlangens van zijn zogenaamde moeder in strijd kwamen met het bevel van de Heere. Ja, toen werd het voor Mozes moeilijk. Toen kwam hij op een soort kruispunt te staan. Wat moest hij nou? Kiezen voor de Heere en zijn volk. Maar ja, dat hield wel in kiezen tegen farao en zijn dochter. En het hielp Mozes natuurlijk al heel weinig als hij daarbij dacht, ja, maar aan die dochter van farao, daar ben ik zoveel aan verschuldigd. En het deed er eigenlijk ook niet meer toe als Mozes ging overwegen hoe teleurgesteld zijn stiefmoeder wel zou zijn als die tegen haar inging. Hij moest kiezen. En ja, toen die ervoor stond, moest hij kiezen voor het volk des Heren. Waarom moest hij kiezen? Ja, wij zeggen wel eens het bloed dat kruipt wat niet gaan kan. Dat zal wel een rol gespeeld hebben toen Mozes tot het besef kwam dat hij afstemde van die verdrukte Hebreeën in Gozen. Ja, als het ware zijn bloed moet hem in die richting gedreven hebben om voor hen te kiezen. Maar dat zijn bloed kroop waar het niet gaan kon, dat gold niet alleen maar in natuurlijke vlak, maar ook geestelijk. Kijk, als de Heere gaat werken in je hart, ook dan geldt het, wie zal het keren? Als geestelijke banden je gaan trekken, ja, dan kunnen eigen belang en eigen liefde je keuze echt niet meer tegenhouden. Geestelijke banden van het geloof, geestelijke banden van eenheid met het volk van de God van Abraham, Isaac en Jacob. En die hebben ervoor gezorgd dat Mozes op zeker moment ging weigeren nog langer een zoon van die dochter van de farao genoemd te worden. Door die geest die aan hem ging trekken, de Heilige Geest, heeft Mozes vast en zeker zijn ziel een lange tijd moeten kwellen. Net zoals Lot dat ook heeft gedaan toen hij in Sodom zat. Want al zat hij nou in dat paleis van de farao, Mozes die hoorde er wel de verhalen over de verdrukking van zijn eigen volk. En dat is ook de reden geweest dat hij op zekere dag plan opvatte om zijn broeders, de kinderen Israëls, te gaan opzoeken. Dat was geen opwelling zomaar. Nee. Omdat hij verder nou eenmaal toch niks te doen had, dat hij dacht, nou laat ik daar maar eens een keer gaan kijken. Nee. Hij wordt getrokken naar dat volk waar hij bij hoort. En hij zet dat plan om in daden. Niemand kan hem daarin tegenhouden. En ten diepste wordt dan de geest van God vaardig over hem. Hij moet naar die provincie Gozen toe. Zijn volk. En wat gebeurt er dan als hij daar is aangeland? Dan ziet hij daar dat een Egyptenaar een Hebreeuwse man doodslaat. En daar haalt Mozes dan niet even gauw zijn schouders over op, dat hij zegt, ja, het is overal wat. Het is ook niet dat hij er wel plezier in heeft dat die Hebreer gedood wordt. Dat gebeurde eenmaal bij Saulus van Tarse, toen hij zag hoe Stefanus werd gestenigd. Door Gods geest kon Mozes ook niet eventjes vlug verder lopen en net doen alsof hij helemaal niks gezien had. Dat hadden wel in de gelijkenis die priester en die leviet gedaan, toen ze die man onder moordenaars handgevallen zagen liggen op de weg. Mozes had ook op dat moment niet iets van die Gallio, van wie we lezen dat hij zich geen van die dingen aantrok. Nee, Mozes in zijn prachtige gewaad van prins, die liep naar die Egypte naartoe. En hij keek even gauw naar links en naar rechts. En toen hij niemand zag, toen sloeg hij op zijn beurt de Egyptenaar dood. En verborg hem snel onder het zand. U ziet, beste vrienden, geloof gaat niet altijd zachtzinnig te werk. Maar tegelijk moet je ook zeggen, het geloof gaat ook nooit roekeloos te werk. Bij het echte geloof zie je altijd de oprechtheid van de duiven gepaard gaan met de voorzichtigheid van de slangen. Zo stuurt God zijn schapen onder de wolven. Als je deze geschiedenis in het boek Exodus leest, dan valt op dat Mozes achteraf geen spijt heeft gehad dat hij die Egyptenaar heeft doodgeslagen. Waarom niet? Hij gaat de dag erop weer zo'n beetje naar diezelfde plek. En dan blijkt dat zijn daad gezien is door een andere Israëliet. En die maakt het gebeuren bekend. En dan moet Mozes uit Egypte weg. Je moet zeggen, zo is het in de dagen van de reformatie ook met Luther gegaan. Toen Luther het begreep dat de rechtvaardig alleen door het geloof zal leven. Toen Luther met die waarheid alle leugens van Rome ging verslaan. Ja, toen moest Luther die kerk uit, hè. Niet dat hij dat wilde. Hij wilde in de kerk die waarheid van God verbreiden, maar dat bleek zomaar niet te kunnen. Luther ging te vuur en te zwaard met het woord van God op pad. En toen moest hij de kerk uit. Wat hij niet had gezocht, maar het gebeurde wel. Mozes die weigerde een zoon van Farao's dochter genaamd te worden. Maar ja, het omgekeerde is ook waar. De farao die weigerde natuurlijk ook die pleegzoon van zijn dochter nog langer te herkennen. De breuk was gekomen van twee kanten en dat is ook de ondervinding van een ieder die het leert door Gods geest om te weigeren een vriend langer te zijn van de wereld. Net als Mozes kun je in de wereld heleboel aardigheid en plezier beleven. Maar dat gaat niet langer als je niet meer met de wereld kunt meegaan. En zolang je Gods volk ook een beetje bespot en verdrukt, ja, dan hou je het in de wereld nog best wel uit. Maar als de Heere krachtig in je hart gaat werken, dan weiger je te blijven lopen op diezelfde weg met de spotters. En dan komt de vijandschap tussen Gods volk en de wereld boven water. Toen Mozes voor zijn eigen volk ging kiezen, het volk des Heren, toen weigerde hij nog langer bij Egypte te horen. En toen probeerde Farao Mozes te doden. Datzelfde zie je eeuwen later weer gebeuren. Toen Luther weigerde zich te voegen naar Rome. Toen probeerde Rome hem uit de weg te ruimen. Zo is nog, als je ziel weigert om te blijven lopen in het spoor van de Satan, dan krijg je de hele hel tegen je. Wie door het geloof de dienst van de zonde opzegt, die zal merken dat de wereld hem niet meer rust laat. En het opmerkelijk is dan, de duivel die merkt altijd nog een heel stukje eerder dat de Heere in je hart werkt dan dat je het zelf in de gaten krijgt. Een mens die bekeerd wordt, die weet het soms zelf nog niet eens goed, dat dit een werk van de Heere is. Maar de vijanden, die weten het heel precies. Die houden zich dan ook niet meer stil. De duivel en zijn trawanten, die wisten op de vroege paasmorgen nog veel eerder dan de discipelen dat de heiland was opgestaan uit het graf. Dat is een kenmerk van het waarachtig geloof. En juist op dat punt blijkt haar zuiver of een bekering van de Heere is, of van eigen fabrikaat. Kijk, als een mens zichzelf bekeert, ja, daar kan de wereld nog wel mee uit de voeten. Hè. Die laat je maar rust. Maar als de Heere je bekeert, dan gebeurt dat niet. Dan wordt de hele hel klaar wakker. Want die vorst der duisternis, die kan dat nooit verdragen. Als een zondaar het weigert om met hem verder te lopen in de richting van het verderf, dan breekt de hel letterlijk los. Maar geen nood, want al woedt dan die hel, toch blijft het voor Mozes waar: God is mijn licht, mijn heil. Wie zou ik vrezen? Hij is de Heer die hulp verschaft in nood. En dat brengt me bij het tweede punt van morgen, wat Mozes door het geloof gekozen heeft. U kent vast wel dat gezegde van: wie A zegt, die moet ook B zeggen. Nou, dat geldt in zekere zin ook in het geestelijke leven. Waar het geloof iets weigert, daar moet hij ook ergens voor kiezen. Dat kan niet anders. Toen Luther in 1517 A had gezegd met dat aantimmeren van die 95 stellingen tegen die kerkdeur, toen moest hij vervolgens ook B gaan zeggen. Of hij moest het nog herroepen, hè. Dan moest hij die stellingen weer van die deur afhalen. Maar dat kon hij niet. Want wat die kerkhervormer verworpen had door het geloof, dat kon hij niet meer herroepen. Met Mozes ging het precies eerder. Hij weigerde nog langer een zoon van Farao's dochter genoemd te worden. Hij had een Egyptenaar doodgeslagen. Maar wat moest hij nou eigenlijk gaan doen toen hij begreep dat Farao dat hem allemaal wel erg kwalijk nam? Moest hij een beetje proberen terug te krabbelen, naar het paleis gaan en Farao zijn verontschuldigingen aanbieden, onder ede beloven dat het nooit meer zou gebeuren en dat hij voortaan ijverig zou meewerken om zijn eigen landgenoten te verdrukken? Of moest hij proberen de farao duidelijk te maken dat die Egyptenaar die hij had doodgeslagen toch niet zo best was, want die had zomaar een ander vermoord, en dat hij, Mozes, precies hetzelfde zou hebben gedaan als hij had gezien dat een Israëliet iemand had doodgeslagen? Ach, wat gaf een farao om recht en onrecht? In de praktijk deed hij het volk van God alleen maar onrecht. Nee, Mozes die verkoos liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden, behandeld te worden, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Mozes moest dus kiezen tussen twee mogelijkheden. Of met Gods volk lijden, of met Farao het leven van een prins voortzetten. En Mozes, die wist precies wat die twee mogelijkheden inhielden. Hij had gezien met zijn eigen ogen hoe een Israëliet zonder omhaal werd doodgeslagen. Dus leven met zijn eigen volk, het volk des Heren, was een hachelijke onderneming. Dat was duidelijk. En aan de andere kant had hij de mogelijkheid om nog jarenlang te leven aan het hof van Farao en van alle luxe te genieten. En hij wist uit ervaring hoe fraai dat leven was. En dan zouden wij natuurlijk zeggen: nou, als de keus tussen die twee dingen is, dat is niet zo moeilijk. Want te leven als een slaaf, dat is niks. Maar het leven aan een paleishof. Met alle glans en schittering die erbij hoort, ja, dat is het, hè. Dus kiezen voor Farao, dat is verreweg het beste. En kiezen voor het volk van God levert alleen maar donkerheid op. Gemeente, die twee keuzes, die zijn vandaag de dag nog niet veranderd. Bij de wereld is het altijd licht. En bij Gods volk is het altijd donker. Een middenweg die er zo'n beetje tussendoor loodst, die bestaat niet. Dus van twee walletjes eten, dat gaat niet. Het is ook onmogelijk twee heren te dienen. Mozes, die stond voor dezelfde keuze ooit waar eeuwen nadien Luther voor kwam te staan. Hij kon allerlei ereambten zomaar krijgen, die Luther. Als die maar weer gehoorzaam zich wilde voegen in de kerk. Maar de ban en vervolgens de brandstapel, die wachten hem als die ging weigeren. En dat is ook de keuze waar we allemaal voor gesteld worden. Als de Heere in je hart gaat werken, dan kom je als klein kuddeke terecht midden tussen de wolven. Dan gaat de wereld je haten, dan komt er verzoeking, dan komt er beproeving. Moeilijke leven, dat wordt dan je deel. Strijd van buiten en vrees van binnen. En dan moet ik wel zeggen, lang niet iedereen krijgt zo'n allerzwaarste kwalijke behandeling te doorstaan. Dat is de praktijk. Maar bij Mozes was het erg duidelijk, trouwens. Al krijg je niet die zwaarste van de moeilijkheden toegemeten, toch kom je wel voor de keus te staan. Mozes, die heeft net als Luther voor die keus gestaan. En dwars tegen alle logische redeneringen in, hebben beide gehandeld. En ja, dan zegt de wereld wel eens, hoe kan een mens zoals die Mozes en die Luther nou toch zo dom zijn, hè? Als u het antwoord op die vraag wil weten, hoe ze nou toch zo dom kunnen zijn, dan is het antwoord te vinden vanmorgen in ons derde punt. En dat noemen we, wat Mozes door het geloof heeft gezien. Er staat in onze tekst, hij achtte de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom dan de schatten van Egypte, want hij zag op de vergelding van het loon. Als ik het een beetje eenvoudiger en korter mag zeggen, Mozes wilde met Gods volk veracht worden en daarmee verachtte hij al die schatten van Egypte. Misschien dat iemand denkt, ja maar wacht even, was Mozes toen die tot die keuze kwam wel goed bij zijn verstand? Want het is toch zonneklaar dat hij het verkeerde koos. Hij koos de armoe, en dat deed hij boven de rijkdom. De zorgen koos hij boven de weelde. Maar als je zo kiest, dan ben je toch niet goed bij je hoofd. Nou, Mozes was heel goed bij zijn hoofd. En je moet zeggen, hij koos zelfs buitengewoon goed. Dat wij dat niet altijd kunnen volgen, dat is een probleem. Daar zit niet dan aan de kant van Mozes. Maar dat zit bij onszelf. Ook kerkmensen snappen vaak die keuze niet. Die snappen dan ook niet wat de apostel hier heeft geschreven in onze tekst. Maar de apostel die het schreef, snapte het zelf wel een stuk beter. Hij zag namelijk in Mozes meer dan wat wel eens gedacht wordt. Mozes, een man die was moedig en eerlijk. En die durfde zomaar eens een keer een gewaagde keus te maken. Veel mensen, ook kerkmensen, die zien in Mozes een man die het ging opnemen voor de zwakken in deze wereld en daarom koos die voor Israël. Ja, maar de schrijver van de Hebreeënbrief mocht in Mozes meer zien. Wat zag hij dan in Mozes? Een echt kind van God. Een kind des Heren. En ja, als je dat nou niet ziet, dan zie je dus ook niet de waarde die het geloof ziet in de kennis van de Heer Jezus Christus. Als je persoonlijk nooit de zaligmaker hebt leren kennen door het geloof, dan kun je de juiste afweging in die keuze die je moet maken ook heel niet maken. En daarom wordt het vaak door mensen, ook kerkmensen, wel eens heel verkeerd begrepen. Neem Luther. Luther die zegt op een zeker moment zo over mensen, kerkmensen. Ze lopen over de waarheid soms heen, zoals een spin over het water. U weet wel, die blijft met zijn pootje zo op dat water staan. Die mensen zijn er, ook onder kerkgangers. Als u een voorbeeld wil hebben uit de Bijbel, denk dan maar aan de schriftgeleerden. We komen ze tegen in Johannes 8. Die gedroegen zich net als die spinnen op het water. Ze begrepen eigenlijk net niks van alles wat de grote leraar Jezus Christus zei. De heiland zei, Abraham heeft met verheuging verlangd opdat hij mijn dag zou zien. En hij heeft hem gezien en is verblijd geweest. Maar die schriftgeleerden snapten in de verste verte niet waar de Heer Jezus het over had. Want ze zeiden, gij hebt nog geen 50 jaren. En hebt gij Abraham gezien? En daarop gaf de heiland tot als antwoord, eer Abraham was, ben ik. Nicodemus die verstond het ook niet wat wedergeboorte was. Maar die man die wilde wel onderwijs erover ontvangen en heeft het geleerd. En ik denk dat wij dan ook maar het beste doen om als leerlingen te gaan zitten aan de voeten van de apostel. Wat heeft, zegt die apostel die dit alles schrijft in onze tekst, wat heeft Mozes gezien? Nou, hij heeft gezien door het geloof. En ja, als je door het geloof gaat kijken, dat is een heel bijzondere manier van kijken. Want Mozes zag door het geloof, zeg maar even door de bril van het geloof, in dat verdrukte Israël veel meer dan dat die mensen maar een beetje mishandeld werden. Mozes zag door het geloof niet alleen een halve genocide in de landstreek Gozen, maar hij zag meer, hij zag ook de versmaadheid van Christus. Mozes die zag bij zijn eigen volk, de Hebreeën, in Gozen. Hij zag, terwijl die tussen die slaven, die Hebreeën, en hun drijvers doorliep, hij zag een versmaadheid, hij zag een verachting die Christus werd aangedaan. Het ging Mozes bij dat kijken door het geloof, het ging hem niet zozeer om dat volk, maar om de koning van dat volk. En daarom zag Mozes, toen hij daar rondkeek, meer dan alleen maar wat vijandschap van het ene volk tegen het andere volk. Hij zag ook veel meer dan gewoon onrecht, dat zo vaak in deze wereld wordt gepleegd. Ik moet zeggen, eeuwen later Luther, die zag ook met dat oog dat door Gods geest verlicht was, toen hij die aflaathandel zag van Tetzel. En die man die beweerde dat als je maar aflaatbrieven kocht, en, ja, dan kon je eigenlijk je gang naar de hemel kopen. Luther zag in die hele aflaathandel nog wat meer dan een groot stuk boerenbedrog. Trouwens, waar werd op de markten in die tijd niet bedrogen. Maar Luther die zag dat daarin het dierbaar bloed van Christus werd bespot. En nou is de vraag voor ons vanmorgen dit. Ziet u in allerlei onbijbelse godsdienst en afgoderij ook, dat daarin de Heere Jezus en zijn offer wordt verworpen? Mozes die zag in de onderdrukking van zijn volksgenoten, de strijd tussen het slangenzaad en het vrouwenzaad. En hij weigerde door het geloof en hij koos ook door het geloof. Weet u, je hebt in alle eeuwen wel mensen gehad die heel heldhaftige daden hebben verricht. En toch moet je dan zeggen, geweldig wat ze deden, maar de pit, de kern van het geloof, dat ontbrak er toch aan. Je hebt vandaag de dag nog veel mensen, ze nemen het op voor verdrukte volken. En ze weigeren voor zichzelf te leven in luxe. Ze kiezen voor de moeite, ze verlaten hun vader en hun moeder. Maar intussen zijn ze toch vijanden gebleven van het kruis van de heiland. Het zijn mensen die worden gedreven door natuurlijke gevoelens, geleid door hun verstand, niet door het geloof. Maar bij Mozes was zijn keus toch anders. Dat was geen kwestie van meelij hebben of gevoel of verstand trouwens. Als het een zaak was geweest van gezond verstand, ja, dan zou Mozes zijn keuze ook snel betreurd hebben. Waarom nou? Toen hij die dag erop twee ruziezoekende Israëlieten met elkaar wilde verzoenen, toen kon hij het verwijt naar zijn hoofd geslingerd krijgen dat hij een Egyptenaar had gedood. Dus op dat moment had Mozes wel heel weinig reden om die Israëlieten lief te hebben. Maar het was de liefde van Christus die drongen. Dat was zijn drijfveer. Hij werd liever met Christus gesmaad dan dat hij in Egypte in weelde had gebaat. Is het geen wonderlijke zaak dat de mens de versmaadheid, de verachting van Christus nog een heel stuk hoger acht dan al die schatten en rijkdommen die er te vinden zijn in het land van Egypte. En toch, alle die de verschijning van de Heer Jezus hebben lief gehad, die maken diezelfde keuze als Mozes. De schatten van Egypte, ze konden Mozes niet vastbinden. En de schande van Christus, die kon Mozes niet afschrikken. Waarom niet? Alles wat aan de Heere Jezus is, is voor het oog van het geloof gans begeerlijk. En alles wat buiten de Heere Jezus is, dat is eigenlijk net niks. Daarom ging dat verblijf aan het hof van Egypte Mozes steeds meer tegenstaan. Dat was alleen maar de genieting der zonde. En dat rijke leven er aan het hof, het mag aangenaam zijn voor het zondige vlees. Maar Mozes zag, het duurt maar wel voor een tijd. En de wereld die gaat voorbij. Met haar begeerlijkheden, maar ook met haar moeilijkheden. Dat is dezelfde reden waarom een Paulus en een Silas gode lofzangen gingen zingen in die donkere gevangenis van Filippi. Daarom maakten ze de Heere groot. Ze mochten namelijk niet alleen voor hun eiland strijden, maar ook met hem lijden. Dat wil niet zeggen dat Gods kinderen daar plezier in hebben hoor. Het gaat om Christus. Mozes die verlangde er echt niet naar om eens flink veracht te worden, maar hij zag wel op de vergelding van het loon. En nou zult u zeggen, wat is dat dan? Als ik het met een Bijbeltekst mag zeggen. Indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen we het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Dat is dus het loon, dat je met de Heere mag zijn. Niet voor een poosje. Ja, je mag hier met hem leven, maar ook eeuwig met hem leven. Met Christus lijden, dat is niet alles, nee, om straks met hem te heersen. En is dat nou niet geweldig? Wat zou de tegenovergestelde keus hebben opgeleverd? Ja, met die farao in Egypte daar aan het hof genieten, hè? En op zekere dag wellicht een heleboel van die farao nog erven ook. maar tenslotte net als die farao sterven. En zeker, dan leggen ze je vervolgens in zo'n prachtige, degelijke piramide, maar intussen ben je zelf met farao in de rampzaligheid. Kijk, en dat heeft Mozes nou gezien door het geloof. Daarom, hij koos de verachting van Christus. En de schatten van Egypte, die werden niks. Het is dezelfde keuze die Luther eeuwen later heeft gemaakt. Trouwens, elk kind van God weigert en die kiest, want die ziet hetzelfde. En dat brengt me tenslotte bij een vraag. Een hele wezenlijke vraag. En dat, ja, dat is de vraag. Hebben u en ik al op diezelfde manier geweigerd? En hebben we ook al gekozen? En bepalend is dan, hebben we de Heer Jezus mogen zien door het geloof? Waarom die vragen? Ja, we leven één dag na de dag van de kerkhervorming, herdenking, maar ja, als je die keuze waar het in de tekst over gaat nooit helder voor ogen hebt gekregen, dan kan best eens wezen dat we als zonen van de reformatie, van de hele reformatie, niet veel anders hebben overgehouden dan een flinke besparing aan geld, omdat we niet meer zijn gaan biechten. En dan zijn we niet anders dan van de ene farao naar de andere verhuisd. Van de paus naar het eigen ik. En dan verzamelen we schatten die door de mot en door de roest verteerd zullen worden. Dat is wat. Dan zijn we als kinderen van de reformatie vanaf 1517 onder een houten juk weggelopen, om in 2020 te zitten onder een ijzeren kruis. En dan moet je zeggen, wee ons. Als we van die aflaatkramer verlost zijn, zonder te bedenken dat de grootste aflaatkramer toch in ons eigen hart woont. Onze vader hebben het alles gezegd, hè. In ieders hart woont een paap. Wat heb je er tenslotte aan als je de reformatie uit 1517 prijst en toch een vijand bent van die persoonlijke reformatie door Gods geest, als je helemaal geen wedergeboorte en vergeving nodig hebt? Dus de vraag is voor ons allemaal niet, zijn we blij dat er een reformatie kwam? De vraag is ook niet, horen we bij die protestanten? Maar horen we al bij de grootste reformator, de Heere Jezus? Is Hij je dierbaar geworden door het geloof? Leeft die waarheid in het hart? Is dat waar je voor leeft tenslotte? Misschien zegt u nee. De Heer Jezus ken ik niet. Ik ben nog altijd onbekeerd. Dat moet u eens tegen de Heere zeggen. En buig dan voor Hem. Want Hij wil je zijn wegen leren. Wat die wegen zijn? Dat je alleen door het geloof als een goddeloze gerechtvaardigd wordt. Door het bloed van de Heere Jezus. En als je iets van zijn offer gaat zien, mag zien, echt zien, dan zul je net als Paulus alle schade en drek gaan achten om de uitnemendheid van de kennis van deze Heere. En alleen dan zal de ware weigering en de echte keuze en het rechte zien gevonden worden. En alleen dan mag ook de juichtoon in het hart gaan klinken. God heeft bij ons wat groots verricht. Hij zelf heeft onze druk verlicht. Verlicht voor eeuwig. Alleen door Christus. Amen. zullen we daar in gedachten ook van gaan zingen, Psalm 126. En daar van het tweede vers, waarvan de eerste regels luiden: God heeft bij ons wat groots verricht, Hij zelf heeft onze druk verlicht, Hij heeft door wonderen ons bevrijd. Dies, daarom juichen wij en zijn verblijd. 126, tweede vers. Zullen we danken en bidden. Heere, de grote vraag die met ons allemaal straks meegaat naar huis, dat is de vraag: wat levert het nou op? Mozes moest ook die vraag beantwoorden. En je zou zeggen, ja, leven als een prins aan het hof van Egypte, mooier kun je toch niet krijgen. Rijker ook niet, makkelijker niet, plezieriger niet. En heren, dat is het antwoord wat de mens van nature geeft, ook wij. We hebben het hier zo slecht nog niet, we hebben het best naar onze zin. En we hopen nog een poosje te genieten, dominee, als we 65 zijn geworden. Ja, dat is allemaal goed en wel, maar is er ook uitzicht naar de eeuwigheid? En is dat uitzicht zo geworden dat we zeggen, nou, de heerlijkheid die geopenbaard zal worden vanuit die zondaarsliefde van het Lam, dat vaagt al dat goud en zilver en gemak en plezier wat hier te beleven valt in één keer aan de kant. Heren, zoudt u door uw woord en geest uitzicht willen geven op de waarde van de toekomst die gij weggelegd hebt voor degenen die u vrezen. Dan raken we van een heleboel dingen hier los. Maar als we dan maar nooit losraken van u, dan kunnen we dwars door alles heen. Ga zo met ons, om Jezus wil. Amen. Zullen we in gedachten nog zingen uit Psalm 27, de verse 3 en 7. Nog mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst, die eeuwig hem bewoog, zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen. En vers 7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? 3 en 7 van Psalm 27. gebed ontvangt dan nu de zegen van de Heer en zullen we daarna, blijven dus nog staan, in gedachten nog het Lutherlied meezingen. Een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de zijne. Al drukt het leed, al dreigt het lot, hij doet zijn hulp verschijnen. De vijand rukt vast aan met opgestoken vaan, hij draagt zijn rusting nog van gruwel en bedrog, maar zal als kaf verdwijnen. Dat is het eerste vers van de vaste burcht, maar ontvang eerst de zegen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.